Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, wees welgekomen op onze veilige rots in de branding. En ik zou zeggen, kom er maar gerust bij zitten. We zullen het ook rustig houden in de branding. Wat dachten jullie om nog eens te gaan luisteren naar de kleine homilieën die onze paus Franciscus preekt elke morgen tijdens de heilige mis in de kapel van het Santa Marta huis? Maar voor eerst wou ik toch drie andere berichten doornemen, maar wel in verband met onze paus. Ooit werd hij als kleine jongen, 9 jaar oud, op school berispt en kreeg hij als het ware een preek over hem. Ja, een homilie of een stevige preek is er voor iedereen en kan eens goed deugd doen. Ik laat de paus het verhaal zelf vertellen.
Ho detto una brutta parola alla maestra. E la maestra, una buona donna, ha fatto chiamare mia mamma. Mia mamma è venuta il giorno dopo, hanno parlato fra loro e poi sono stato chiamato. E mia mamma, davanti alla maestra, mi ha spiegato che quello che io ho fatto era una cosa brutta che non si doveva fare, ma con tanta dolcezza l'ha fatta la mamma.
Ik vertaal even, ik had een stout woord geuit tegen de onderwijzeres, een goede mevrouw. En zij riep mijn moeder naar de school. En moeder kwam de volgende dag. Ze spraken eerst onder elkaar en dan werd ik bij hen geroepen. En mijn moeder, in aanwezigheid van de lerares, legde mij uit dat wat ik gedaan had verkeerd was en dat dit niet had mogen gebeuren. Maar mijn moeder, zei de paus, zei dit op zulke vriendelijke wijze.
E mi ha chiesto di chiedere perdono davanti a lei, alla maestra. Io l'ho fatto. E poi sono rimasto contento, perché insomma, è finita bene la storia. Ma quello era il primo capitolo.
En mijn moeder vroeg me om mij te verontschuldigen in haar aanwezigheid tegenover de lerares. En ik deed dat. En vooral, ik was gelukkig, want ik dacht in mezelf, het verhaal neemt hier een einde. Maar dat was maar pas het eerste hoofdstuk, vertelde de paus. En hij vervolgde. Als ik thuis kwam, volgde het tweede hoofdstuk. Jullie mogen zelf inbeelden wat er toen volgde.
Quando sono tornato a casa, incominciò il secondo capitolo. Immaginatevi voi, eh?
Maar wat de paus vervolgens verklaarde, is toch wat je regelmatig hoort van het onderwijzend personeel. En de paus zei, vandaag, als een leraar zo handelt, staan de volgende dag beide of één van de ouders in school om de leraar of lerares te vermanen. Want de experten zeggen dat kinderen zo niet mogen terechtgewezen worden. Hoe dingen kunnen veranderen. En de paus besloot, ouders mogen zich niet uitsluiten van de opvoeding van hun kinderen. Een volgend bericht is een toespraak van de paus aan 2500 afgevaardigden van het 5e Nationale Congres van de Italiaanse Kerk. En daar zei paus Franciscus. De Italiaanse kerk heeft grote heiligen, zoals Franciscus van Assisi en Philippus Neri, die kunnen helpen om het geloof te beleven. Maar ik denk ook aan de eenvoud van de romanfiguren, zoals Don Camillo en zijn wederhelft burgemeester Peppone. En de paus verwees in het bijzonder naar de volksverbondenheid en het gebed van Don Camillo. Hij zei, Don Camillo blijft steeds zichzelf als een eenvoudige plattelandspastoor die alles en iedereen in zijn parochie kent en die de zorgen en noden van zijn gelovigen deelt. En Franciscus vervolgde, de toekomst van de kerk moet opgebouwd worden op drie zuilen. De deemoed, de onthechting aan het eigenbelang en het nastreven van zaligheid. Dat moet vooral tot uitdrukking komen in de zorg voor de naasten en in het bijzonder de armen en diegenen die vernederd worden. We gaan even luisteren naar de melodie van de oude films van Don Camillo, onsterfelijk gemaakt in de jaren 50 en 60 door de Franse acteur Fernandel. En u hoort Don Camillo in gesprek met Jezus aan het kruis. De communisten onder leiding van burgemeester Peppone wonnen en vieren de verkiezingen tot frustratie van Don Camillo, die zelf slaag heeft gekregen. Maar Jezus roept op tot liefde tot degenen die ons beledigen en Jezus roept vooral op om niet aan de politiek te gaan doen. En Don Camillo besluit, met u valt er echt niet te discussiëren. We gaan even luisteren.
Jésus, vous voyez où nous en sommes? Ils défilent, ils triomphent. Je vous dis qu'ils viendront jusqu'ici dans votre maison pour vous marcher sur la figure. L'autre dimanche, eh bien, il y en a un dans la nuit et qui m'a administré une volée de coups de bâton.
Bienheureux les pacifiques. Il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et puis entre nous, une petite raclée, ça ne te fait pas de mal. Peut-être comprendras-tu enfin qu'il vaut mieux ne pas faire de politique chez moi.
Avec vous, papa, à discuter. Écoutez-les, mais écoutez-les, et c'est moi qui leur ai appris la musique.
En dat was eventjes uit de films van Don Camillo. Een derde bericht over onze paus, vooraleer ik de echte homilieën ter hand neem, komt uit de katholieke website van Aletheia. Deze vereniging wordt gepromoot door de Pauselijke Raad voor Sociale Communicatiemiddelen en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie. Het komt uit een boek geschreven door Aquel Francesco, door twee Argentijnse journalisten met toestemming en zelfs met de medewerking van de paus zelf. Het is in het Italiaans en vertaald luidt de titel De donkere jaren van priester Bergoglio, een verrassende geschiedenis. Jorge Bergoglio verbleef twee perioden in Córdoba, centraal noordelijk gelegen in Argentinië. Een eerste keer was het voor zijn noviciaat tussen 1958 en 1960 en daarna als priester tussen 1990 en 1992. Tussen die twee periodes in heeft hij de militaire junta gekend, de terugkeer naar de democratie, de verwarring binnen de kerk, sociale en economische crisissen en 6 jaar als provinciaal van de Jezuïten in Argentinië. Volgens de auteurs zijn deze jaren vitaal om de daden van de paus en zijn kijk op God, kerk en leven en politiek beter te begrijpen. Tijdens zijn noviciaat valt hij al vlug op door zijn ongewone stijl. Zo vertelt men dat hij geknield kon eten, de voeten van zijn oversten kuste, zich in volle winter met koud water waste en dat hij tijdens een hele maand retretten geen woord zei tegen wie dan ook, uitgezonderd tegen zijn geestelijke leider. Hij bad de rozenkrans onder een araucaria, een typische naaldboom van de streek, die vandaag nog intact is. De boom staat op een binnenplein van het appartementencomplex die er nu staat. Elke zaterdag ging hij kinderen opzoeken om hun de catechismus te leren, om met hen te spelen en hij bracht thee en brood voor hen. Pater Bergoglio was heel gevoelig. Hij weende gemakkelijk, zoals toen hij ontdekte dat de echtgenote van een stervende die hij bijstond in het ziekenhuis, haar man met een dokter bedroog. Dit gebeuren, getuigt hij, liet hem de sociale plaag van de ontrouw ontdekken. Een andere anekdote beschrijft pater Bergoglio in een soort van extase tijdens een Maria-devotie onder de inwoners van het plaatsje Impira, niet ver van het Argentijnse Córdoba. Pater Bergoglio herinnert zich vandaag nog de hymne tot de Maagd Maria die daar massaal door alle gelovigen gezongen werd. Het tweede verblijf in Córdoba in de jaren 90 was ook heel bijzonder. Pater Bergoglio, die reeds priester was, heeft het als een ballingschap beleefd. Officieel was zijn zending geestelijk directeur en biechtvader van de Jezuïtenkerk. Maar eigenlijk was het een soort van verbanning. En de reden of meerdere redenen zijn niet duidelijk, ook omdat hij ze nog ontkent, nog bevestigt. Zo wordt aangehaald dat er oneenigheid was met de provinciaal van de Jezuïten over zijn pastorale aanpak. Ook omdat hij een beetje, tussen aanhalingstekens, dwaas en zwak was, ofwel dat zijn pastorale en spirituele stijl ten overstaan van de armen in de armenwijken door sommigen niet erg gewaardeerd werd. Maar volgens pater Angel Rossi, de huidige overste, was het een geheimzinnige, donkere periode voor pater Bergoglio. Maar met de hulp van de genade en vooral het gebed wist hij hiervan een tijd van groei te maken. En zo getuigt hij zelf hoe dit een periode was van innerlijke zuivering die zijn geesteskracht heeft bepaald. En inderdaad zijn er vele verhalen gekend waarin zijn armoede en offer altijd zijn levenswijze hebben gekenmerkt. En zo woonde hij die 2 jaar in een koude, lawaaierige kamer zonder eigen badkamer. en men vond hem steeds bereid de mouwen van zijn zwarte jezuïtentoga op te rollen om bejaarde, zieke en stervende medebroeders te wassen. Iedereen herinnert zich de nacht dat hij, zonder te slapen tot de vroege morgen, ging koken om aan een jong, verloofd en arm koppel in Cordoba het nodige te geven voor een bruiloftsmaal met hun familie. Zo is geweten dat hij in het grootste geheim aan een dakloze 12.000 pesos gaf, die hij pas gekregen had van Duitse religieuzen. Ten slotte schreef hij twee werken die zijn spiritualiteit verwoorden, zoals over corruptie en zonde. Een zondaar, schrijft hij, is iemand die zijn zonde erkent en vergiffenis vraagt aan God. Maar een corrupte mens, schrijft hij, is iemand die niet toegeeft dat hij zonde doet en zichzelf daarbij nog gelooft. Het is daar dat Pater Bergoglio het begrip spirituele geest van de wereld uitgewerkt heeft. En deze vele gedachten hebben een weerslag in de homilieën die we samen straks gaan doornemen. Dat was Conquistador Argentina. Dat was even de Argentijnse sfeer in de studio en bij jullie thuis. Na deze drie bijzondere berichten neem ik een eerste homilie ter hand die hier voor me ligt. Het centrale thema was de genade vragen om geen angst voor problemen te hebben en vooral ze niet te verbergen, maar ze aan te pakken. Daarvoor dient men de realiteit het hoofd te bieden, zoals een doelman bereid is de bal te stoppen van waar die ook komt. De homilie was naar aanleiding van een lezing uit de Handelingen hoofdstuk 6 vanaf vers 1 en ik vat het even samen. Er was gemor tussen de Joods-christelijke gelovigen en de Griekse christenen, omdat deze laatsten vonden dat hun weduwen werden achtergesteld. Onder ingeving van de Heilige Geest riepen de 12 apostelen de leerlingen bijeen in vergadering en kozen 7 mannen uit voor deze bijzondere taak. Met de bedoeling hun eerste taak als apostelen goed te kunnen verder volbrengen. En onze paus merkt op dat het leven niet altijd rustig of mooi is en dan moppert men en de ene heeft het tegen de ander. Maar dat leidt niet tot een oplossing. Doch, met de hulp van de Heilige Geest hebben de gelovigen goed gereageerd omdat zij een groep leerlingen bijeenriepen en tot een gesprek kwamen. De eerste stap ten overstaan van moeilijkheden is ze goed bekijken, dan erover spreken en ze nooit verbergen. Men dient het leven te nemen zoals het is, niet zoals men het zou willen. De paus vervolgt hoe de apostelen daarna een revolutionair voorstel hadden, want zij zeiden, wij zijn de apostelen, diegenen die Jezus gekozen heeft. Doch, dat volstaat niet. Ze gaven zich rekenschap van hun eerste plicht, het gebed en de dienst van het woord. Voor de dagelijkse ondersteuning van de weduwen besloten zij diakens in het leven te roepen. De beslissing was dus een beetje gewaagd, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven en zij kozen diakens. Zij namen een beslissing. Ze zeiden niet, we zullen morgen zien, geduld. Nee, de apostelen namen een beslissing en het einde is zo mooi. Het woord Gods breidde zich uit en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk. Mooi. Wanneer er problemen zijn, dient men ze ter hand te nemen en de Heer zal ons helpen ze op te lossen. En de paus vervolgt, men moet voor problemen geen angst hebben. Het komt erop aan niet toe te geven aan de bekoring van de angst, nog aan beklag, omdat Jezus iedereen altijd nabij is en vooral op de moeilijkste momenten. Vervolgens gaf de paus commentaar bij het evangelie van de dag, Johannes hoofdstuk 6 vanaf vers 16. De leerlingen bevonden zich in een boot op een woelig meer en het was reeds duister. Toen zagen ze plots Jezus te voet over het meer komen en ze werden bevreesd. En de paus vertelde, en Jezus zegt hun, ik ben het, wees niet bang. Dat zegt Jezus altijd bij moeilijkheden, op zwaarmoedige momenten, in ogenblikken waarop alles duister is, ook in onze ziel, en wij niet weten wat we moeten doen. Zo is het leven. Maar de Heer is er. Laat ons geen angst hebben, vervolgde de paus. Laten wij de dingen nemen zoals ze komen, met de geest van de Heer, met de hulp van de Heilige Geest. En laten wij zo doorgaan op de goede weg. En we gaan luisteren naar Kelly Willard met, vertaald, ik werp al mijn zorgen naar u.
upon you. I lay all of my burdens down at your feet, and any time that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I cast all of my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet, and any time that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you.
Ik werp al mijn zorgen naar u. De paus in de vorige homilie moedigde ons aan geen angsten te kennen als er problemen opkomen en zeker niet te beginnen morren. Zoals hij zei, het komt erop aan bij problemen niet toe te geven aan de bekoring van de angst, noch aan beklag, omdat Jezus iedereen altijd nabij is en vooral op de moeilijkste momenten en er de Heilige Geest is om een oplossing te brengen. Maar in een andere homilie verklaarde de paus: men kan Jezus niet kennen zonder daardoor problemen te hebben. En het evangelie van die dag kwam uit Lucas, hoofdstuk 9, vers 7 en de volgende. Herodes hoorde allerlei verhalen over iemand, Jezus, die weldoende rondging, alhoewel hij Johannes de Doper had onthoofd. En Herodes vroeg zich af wie dat was. En hij stelde de vraag: wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor? En ik citeer verder de paus. Deze vraag wordt gesteld door iedereen die Jezus ontmoet, hetzij uit nieuwsgierigheid, hetzij om zekerheid te hebben, of zoals in het evangelie, omdat men bang is van die man, van de gevolgen die hij met zich kan meebrengen. Volgens de paus is de vraag: maar wie is diegene die zoveel problemen veroorzaakt? Want Jezus maakt problemen. Men kan Jezus niet kennen zonder problemen te hebben. En de paus voegde er zelf aan toe: en ik zou durven zeggen, als ge een probleem zoekt, wel, neem de weg om Jezus te kennen. Ge zult niet één probleem hebben, maar vele. En dan heeft de paus het over drie stappen. drie fasen om Jezus goed te leren kennen. Namelijk het verstand, het hart en de daad. En alzo vervolgde hij. Zeker, men kan Jezus in de catechismus kennen. En men dient zelfs de catechismus te bestuderen om de Zoon van God goed te kennen en de Vader te begrijpen. Maar het is niet voldoende hem met het verstand te kennen. Het is al een eerste stap. En de paus heeft het over de volgende stap. Het is noodzakelijk Jezus te kennen door een dialoog, door met hem te spreken in het gebed op de knieën. Wie niet bidt, kent wel de dingen van Jezus, maar dat is niet de kennis van het hart dat gegeven wordt door het gebed. En zo komt de paus bij de derde stap. Indien verstand en hart helpen, is dat echter onvoldoende. Er is een derde weg om Jezus te kennen, de navolging, met hem op weg gaan. Het gaat erom Jezus te kennen door de taal van de daad. Ten slotte roepen de drie stappen van het verstand, het hart en de daad op tot engagement. Men kan Jezus niet kennen zonder zijn leven op hem te richten. En paus Franciscus besloot, wanneer zoveel mensen de vraag stelden, maar wie is die man? Wel, zegt de paus, wilt ge weten wie hij is? Lees wat de kerk over hem zegt. Spreek met hem in het gebed, met het hart, en ga met hem op weg. Zo zult ge weten wie die man is. Dat is de weg. En ieder moet zijn keuze maken. Step by step.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Dus Jezus bekommert zich zeker over de problemen die we op onze weg ontmoeten. Maar Jezus leren kennen en vooral volgen heeft ook zijn gevolgen en geeft ook problemen. Met andere woorden, er moeten altijd keuzes gemaakt worden. Zo was er een homilie van onze paus waarin de paus ons aanzet te kiezen tussen het zout der aarde of het zout in flessen. En het evangelie kwam die dag uit Marcus hoofdstuk 9 vanaf vers 41 en ik vat het samen. Christus roept ons op het Rijk Gods binnen te komen, maar achter te laten wat het kan beletten. Bijvoorbeeld, geeft uw oog uw aanstoot, ruk het uit. Het is beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen te komen, dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen. En het evangelie eindigt met: iedereen zal met vuur gezouten worden. Het zout is iets goeds, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult ge het dan zijn smaak hergeven? Heb zout in uzelf en leeft in vrede met elkaar. En paus Franciscus sprak: zout is een goede zaak, door de Heer geschapen, maar als het smakeloos wordt, waarmee zal men dan smaak geven? We moeten het zout uitdelen, want als het in de fles blijft, verliest het zijn smaak en dient het tot niets. En hij waarschuwt dat we geen museumchristenen worden. En hij zei verder: dat zout is het zout van het geloof, de hoop en de liefde. Het komt voort uit de gave van de drie goddelijke deugden. Als deze gaven niet gebruikt worden, zijn zij als zout in een fles. Ze doen niets, ze dienen tot niets en ze verliezen hun kracht door de vochtigheid. Ze worden smakeloos. Zout is gemaakt om smaak te geven en wanneer het goed gebruikt wordt, verbetert het de maaltijd. De geest van het christendom aanvaardt ieder in zijn eigenheid. Met elkeen zijn persoonlijkheid, zijn kenmerken, zijn cultuur. Deze verschillen zijn een rijkdom, omdat ze iets meer geven, de smaak. Uniformiteit daarentegen zou neerkomen op te veel zout. En de smaak van het zout zou overheersen en niet meer de smaak van de maaltijd. In het christendom blijft iedereen wie hij is. Iedereen verschilt van de andere. Christelijk zout is wat ieders kwaliteiten doet uitkomen. En paus Franciscus vervolgde: opdat zout niet zou bederven, moeten twee wegen samenlopen. Enerzijds zout geven, ten behoeve van de maaltijd en ten behoeve van de anderen, van de mens, zout geven, geven, geven. Maar de mens moet zich ook richten tot de maker van het zout, tot de schepper. Want zout bewaart niet zonder verkondiging. Het heeft de andere nodig, transcendentie, gebed, aanbidding. Zo overstijgt de christen zich in de aanbidding van de Heer en in de verkondiging van het evangelie. Zo treedt hij uit zichzelf om de boodschap te brengen. En tot zover deze homilie. We gaan nog eens luisteren naar de hymne, het hymnelied van de Wereldjongerendagen van 2002 in Toronto, met als thema: jullie zijn het licht en het zout van de wereld.
Celui que de nos yeux nous avons vu,
celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu,
celui celui que dans nos cœurs nous avons rencontré.
Voilà celui que nous vous annonçons
et qui a resplendi sur la terre où nous vivons.
So many in our world drifting to sleep, while others only know a darkness without end. Let brothers rise to call them from the deep. Let sisters take their hands to heal and be their friends. Together let us stand against the storm. And in the heart of night, be the watchers of the morn.
L'amore che non ha il senso della vita troverà, facendo insieme a noi la comunità, così potrà conoscere Gesù.
De la terre, soyons pour le monde visage de l'amour. The light of the world, Christ is alive. We shine with his brightness, the reflection of his light from day to day.
The reflection of his light from day to day.
Dus als we problemen hebben, moeten we op God rekenen en Hij staat ons altijd bij. Anderzijds, als we Hem leren kennen en volgen, komen er ook problemen op ons af. Want Hem volgen is steeds een keuze maken en kan ook moeilijkheden veroorzaken. En toch moeten we niet vluchten in onszelf of in een gemakkelijke positie. We moeten het zout ter aarde zijn en het niet in de flessen laten. Niets doen kan niet. Maar steeds staat de Heer achter ons. In de volgende homilie verklaarde paus Franciscus: God geeft altijd meer dan wat de mens vraagt. En het evangelie van die dag kwam uit Lucas, hoofdstuk 11, vers 5 en de volgende. En ik lees er een stukje uit. Jezus vervolgde: stel, iemand van u heeft een vriend. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: vriend, leen mij 3 broden. Want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Zou die ander dan antwoorden: val me niet lastig, de deur is al op slot? Ik zeg u, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg ik hetzelfde: vraagt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en er zal worden opengedaan. En de paus vertelde: Jezus toont hier aan zijn leerlingen wat gebed is. Het is zoals die man die 's nachts naar een vriend toe gaat om hem iets te vragen. In het leven zijn er vrienden van goud die alles geven, zelfs als een vriend ongelegen komt. De vriendschapsband doet hem geven wat gevraagd wordt. En de paus herhaalt de tekst verder. Jezus voegt eraan toe: welke vader onder u zou aan zijn zoon een slang geven als hij hem een vis vraagt? Of een schorpioen als hij een ei vraagt? Als gij dus, ofschoon geslecht zijt, goede dingen aan uw kinderen kunt geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader dan de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? En paus Franciscus legt verder uit: in het gebed vraagt de mens iets en de Heer geeft altijd meer. God geeft nooit een geschenk dat niet mooi verpakt is, zodat het geschenk mooier wordt. En het meer dat God geeft is de Geest, die de mens niet durft te verhopen. Jezus wil vertrouwen opwekken in het gebed. Vraag en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en er zal worden opengedaan. Dat is gebed. Vragen, zoeken en op Gods hart kloppen, aldus paus Franciscus. Een heel eenvoudig liedje. En dat waren Ellie en Rickert met de kinderen Als je bidt. Het blijft mooi na zoveel jaren, dit liedje. En ik voeg er nog één homilie van de paus bij. Wat is er mooier dan een lofgebed? En de lezing komt uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, vanaf vers 1. En zo begint de brief met: gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. En de paus gaf uitleg. Het is een gebed dat niet zo gewoon is, maar moet hervonden worden. Een christen kan eigenlijk heel goed bidden om dingen te vragen, ook om de Heer te danken. maar een lofgebed is een beetje moeilijker. God loven gebeurt uit pure belangeloosheid. Lofgebed is een gebed van vreugde en herinnering aan de tederheid van de Heer die mij vergezeld heeft, die zich verlaagd heeft, die zich gebogen heeft zoals een vader zich over zijn kind buigt om het te doen stappen. De Heer kende mij voor de schepping van de wereld. Mijn naam was in het hart van de Heer, dat is de openbaring. En paus Franciscus vervolgt: een christen weet dat hij een keuze is in Gods hand, en dat vervult hem met vreugde, en dat geeft hem zekerheid. Gij zijt gezegend Heer, gij hebt mij uitverkoren. Men kan dat met zijn hoofd niet begrijpen, nog voorstellen, zelfs niet met zijn hart. Maar men dient elke dag binnen te treden in het mysterie van zijn wil. Eucharistie vieren is binnentreden in dit mysterie dat niet volledig kan begrepen worden. Christus is levend, hier, in zijn glorie, in zijn volheid, en hij geeft opnieuw zijn leven voor de mens. Beste vrienden luisteraars, tot zover enkele wijze en praktische woordjes van onze paus, genomen uit de homiliën van elke morgen tijdens de heilige mis in het Santa Marta huis waar hij woont. En zoals over Maria wordt geschreven, zij bewaarde al deze woorden in haar hart. En alzo wens ik het ook voor jullie, al is het maar één woord of één zin die ons vandaag raakte en waarmee we ons kunnen aan optrekken bij moeilijke ogenblikken. En we gaan eruit met het mooie lied Amazing Grace in a cappella, gezongen met Peter Hollens. En ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en we spreken af in een volgende Rots in de Branding.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
As long as life endures. precious.